Goedenavond, beste luisteraars, naar deze dagsluiting op vrijdag 5 maart. Allemaal hartelijk welkom, u die luistert, die meekijkt, of u lid bent van deze gemeente, of als gast, of wellicht kijkt u nog op een later tijdstip. We hopen en bidden dat de Heere het woord van deze avond ook voor u wil zegenen. U heeft wellicht al geluisterd naar het orgelspel dat verzorgd is door Gert-Jan Oosterom. We hoorden al psalmen van bemoediging, maar ook een psalm, die psalm 68, die liet klinken dat God regeert. En dat hij overwint en dat hij zijn volk beschermt. En dat hij daar werkelijk alles voor in handen heeft. Daar zullen we ook vanavond naar luisteren, aan de hand van enkele versen uit Matteüs 26. Voordat ik dat voor u ga lezen en daarover ook ga mediteren, gaan we luisteren naar een vers van Psalm 92, het derde vers. Hoe groot zijn, Heer, uw werken? Hoe ver gaat uw beleid? Gij stelt met mogendheid elk deel zijn juiste perken. Een ziel, aan het stof gekluisterd, beseft uw daden niet. Geen dwaas weet wat hij ziet. Zijn oordeel is verduisterd. Psalm 92, vers 3. Ik lees u de eerste vijf versen uit Matteüs 26. Matteüs 26, vers 1 tot en met 5. En het is geschied, als Jezus al deze woorden geëindigd had, dat hij tot zijn discipelen zeide: gij weet dat na 2 dagen het Pascha is. En de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Toen vergaderden de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen des volks in de zaal van de hoge priester, die genaamd was Caiaphas, en zij beraadslaagden tezamen dat zij Jezus met listigheid vangen en doden zouden. Doch zij zeiden: niet in het feest, opdat er geen oproer worden onder het volk. Tot zover de schriftlezing. Thema voor de meditatie is: Christus opent zelf de rechtbank die hem veroordeelt. Christus roept zelf de rechtbank samen die hem gaat veroordelen. Misschien vraagt u het zich ook wel eens af. We weten dat God regeert. We weten dat hij alle dingen in zijn hand heeft en dat hij dat doet ook dwars door alle menselijke pogingen en activiteiten en plannen heen. Maar hoe weten we dat nou? En hoe kunnen we dat ook zien? Kunnen we dat zien? Wel nu, meestal zien wij dat niet aan de gebeurtenissen. Wat we daarvoor nodig hebben is het licht van de schrift. Dat is ook hier in deze dagen die beschreven zijn in Matteüs 26 het geval. Er is een groot contrast tussen wat er zichtbaar is in de stad Jeruzalem. Dat wat er gebeurt, dat wat in de stad wel wat beroering, in elk geval in de Joodse raad heel veel beroering heeft veroorzaakt. En hoe dan dat geleid wordt door de Heere zelf. En het is dat de evangelist Matteüs dat op een bijzondere manier ook belicht in zijn evangelie. Anders zouden wij ook dat niet hebben geweten. Het is u misschien opgevallen toen ik dit gedeelte las, heb ik de nadruk gelegd op het woordje toen in het derde vers. En dat staat er ook niet voor niets. In de eerste twee versen wordt beschreven dat de Heere Jezus zijn sterven voorzegt. En hij zegt het anders dan andere keren. Hij zegt het deze keren tot zijn discipelen met de tijd erbij. Het duurt nog 2 dagen. Jullie weten dat over 2 dagen het Pascha is. Dan zal de Zoon des Mensen overgeleverd worden. En hij zegt er ook duidelijk bij op welke wijze hij zal worden gedood. Dus zowel de datum als de wijze waarop de executie wordt voltrokken, wordt nu door hem bekendgemaakt. En dat er sprake was onder de Joden, onder de Joodse raad, onder de Joodse leiders, van een idee, soms ook wel een bespreking van de vraag of het niet beter was dat deze Jezus zou worden uit de weg geruimd, die steeds meer invloed kreeg en die voor hen maar niet tegen te houden was, dat is wel bekend. Er werd wel over gesproken, maar het werd nooit concreet gemaakt. Maar nu de Heere Jezus ook het moment aanwijst waarop hij gevangen genomen zal worden, staat er met nadruk, en ook met veel meer nadruk dan in de andere evangeliën, Marcus en Lucas die ditzelfde beschrijven, staat er toen vergaderden de overpriesters. Toen werd de Joodse raad bij elkaar geroepen. Toen gingen de boden door de stad Jeruzalem heen om alle Joodse leiders bij elkaar te halen. De overpriesters, de schriftgeleerden, de ouderlingen. Ze werden allemaal opgeroepen. Op een bijzonder moment, want het was nog 2 dagen voor het Pascha. Dus er was sprake van een extra vergadering, waar iedereen voor bij elkaar getrommeld moest worden. Er was sprake van ook een volledige vergadering. Nee, dit was geen onderwerp wat ze af konden doen met een deel. Dit was geen onderwerp wat de hoge priester met een paar getrouwen of een paar adviseurs wel kon afwikkelen. De hele raad moest bij elkaar komen. Je ziet het als het ware gebeuren, hoe Matteüs ook die verschillende groepen benoemt. Schriftgeleerden worden opgeroepen en dan gaat een tweede bode uit en die gaat alle ouderlingen bij elkaar roepen en de overpriesters worden verzameld. En zo komt de Joodse raad bij elkaar. Maar dat gebeurt pas, zegt Matteüs, nadat Christus het tijdstip heeft bekendgemaakt. En dat is veelzeggend. Dat zegt ons heel veel over de lijdensgeschiedenis. Dat zegt ons vooral wie hier het stuur in handen heeft. Wie trekt er hier aan de touwtjes? Dat zegt ons dus ook heel veel over de wijze waarop de Heer Jezus zijn lijden tegemoet is gegaan. En dat zegt ons ook iets over de wijze, en daarom begon ik met die vraag van hoe zit dat nou met die verhouding tussen Gods bestuur in alle dingen en dat wat wij mensen doen, regelen, plannen maken, vergaderingen uitschrijven, verkiezingen organiseren? onze best doen om een ziekte te bestrijden. En wat wordt daar ook niet allemaal voor uit de kast gehaald? Wat wordt daar niet over vergaderd? Wat wordt daar niet over aan plannen gemaakt? En we weten het en we beseffen het, maar we kunnen het ook niet genoeg beseffen. Dat staat ook onder Gods bestuur. En misschien is er ook wel iets in uw leven waarvan u denkt van ja, daar heb ik nou werkelijk het hoofd al meerdere malen over gebroken. En daar heb ik al met meerdere mensen over gesproken en ik heb mensen om raad gevraagd. En ik heb dit gedaan en ik heb dat gedaan en toch ben ik erachter gekomen dat al die menselijke overwegingen niet uitkwamen. Maar dat daar dwars doorheen een andere lijn langzaam zichtbaar werd, de lijn van Gods regering. Ja, want het is wel zo dat die overpriesters en die schriftgeleerden en die ouderlingen bij elkaar komen. Maar eigenlijk weten ze het nog niet hoe ze het moeten aanpakken. Want ze komen in hun beraadslagingen niet veel verder dan dat ze zeggen, we moeten een list zien te vinden. We moeten iets bedenken waardoor we hem kunnen vangen. En we moeten dat vooral doen buiten de publieke belangstelling. Buiten de openbaarheid. We moeten dat niet doen op het moment dat iedereen het kan zien, want dan komt het volk in oproer. Dus zijn beraadslaging levert nog niet zoveel op, zou je kunnen zeggen. Alleen maar dit, dat ze zeggen, we kunnen niet wachten op een gelegenheid om een officieel, openlijk proces hem aan te doen. Dat duurt te lang. Ze hebben talloze keren geprobeerd om hem op zijn woorden te vangen, maar de Heer Jezus was niet op zijn woorden te vangen. Zijn woord was met macht en majesteit. Ze hebben hem geprobeerd in de tempel, door het volk als het ware te laten verwerpen, door hem moeilijke vragen voor te leggen. Maar hij wist zich nooit in een hoek te laten drukken. Hij was voor hen ongrijpbaar. Hij was te groot, hij was te machtig. En in plaats dat ze daarvoor buigen en dat erkennen, zeggen ze, we moeten ons nu maar op een andere boeg gaan gooien. We moeten nu maar kijken of we het met list kunnen doen. Mogelijk was er toen ook al sprake van dat ze wisten dat ze daarvoor de Romeinen nodig hadden, dat ze dat niet op een openlijk Joods proces konden laten uitlopen. Maar wat ze wel heel duidelijk zeggen, één ding niet, we gaan het niet op het feest doen. Niet als straks Jeruzalem vol is van allerlei mensen waarvan velen hem als een grote profeet beschouwen. Nee, niet op het feest, dat doen we niet. We weten nog niet hoe we het moeten doen, we weten ook niet precies wanneer we het moeten doen. We weten alleen maar, we doen het niet over 2 dagen, als het Pascha er is. En wat een wonder van Gods bestuur. Vergelijkt u dat eens met dat tweede vers. De Heer Jezus had gezegd, het gaat over 2 dagen gebeuren. En dan gebeurt het. Dan gebeurt het. Wat een contrast. Wat een tegenstelling. Ziet u hierin dat die ene persoon van de zaligmaker aan het begin van dit hoofdstuk, dat hij veel meer glans krijgt dan die hele Joodse raad bij elkaar. Dat die ene persoon, die onverschrokken, rustig aan zijn discipelen bekendmaakt, dat hij over 2 dagen gevangen wordt genomen, werkelijk de zaak in handen heeft. En dat al dat geloop door de stad en dat bij elkaar komen en dat overleg en dat dit zeggen en dat zeggen uitwisselen van hier en die heeft nog een goed idee, dat dat allemaal niets uitmaakt. Hij regeert. Hij heeft de macht. En hij is hen ook werkelijk de beslissende stap voor. Toen, zei Matthäus, gebeurt het. Wanneer kwamen die overpriesters bij elkaar? Toen de Heere Jezus, als het ware, daarvoor het sein had gegeven. Dat zien we met name in hoe de evangelist Matthäus dat beschrijft. Mag ik u vragen hoe u deze eigenschap, dit kenmerk ook van de zaligmaker, hoe u dat kent, of u dat kent en of u dat ook voor uzelf als een wonder hebt leren kennen. Wat bedoel ik? Ik bedoel dit. Hij is de eerste. En hij moet ook de eerste zijn. Is dat niet een onbeschrijfelijk grote troost? Dat als u zegt van, ja, ik heb hem nodig gekregen. En ik ben naar hem gaan vragen en ik voel me gemist. Ik kan deze zaligmaker niet missen. Ik heb een borg nodig. Ik heb een zaligmaker nodig. Iemand die het voor mij opneemt bij zijn vader. Ik heb iemand nodig die mijn ziel kan helen. Die mijn pijn, maar ook mijn opstand en mijn blindheid en mijn zondige bestaan kan genezen. Als u zo naar hem uitziet, is u dan wel eens tot troost geworden. En laat het u anders tot troost worden. Dat u toch niet begonnen bent om naar hem te vragen. Zo denken wij vaak wel. Maar in het licht van de schrift, dit gedeelte, maar ook vele andere gedeelten, in het licht van de schrift blijft daar niets van overeind, hoor. Hij begint. En het is met zijn kracht en met zijn geest dat hij het gebed laat groeien in het hart. Dat hij missend maakt, dat hij vragend maakt, dat hij zoekend maakt en dat hij op die manier plaats maakt voor zichzelf. Maar hij begint daarmee. Zijn geest is het die eerste verlangens oproept. Hij is de eerste in al Gods werken. Ik benoemde dat als iets om door vertroost te worden. Ik benoem het ook als iets dat wij moeten zeggen tegen elkaar om hem daardoor te eren. En dan hoeven we het niet alleen tegen elkaar te zeggen. Dan past het ons ook om dat in onze gebeden, in onze psalmen te laten horen. Hij treedt voorop en hij baant de weg. De weg van de zaligheid, zoals het hier in dit gedeelte omgaat. Maar het is breder, het geldt werkelijk alles van Gods leiding in ons leven. Een machtige zaligmaker die voorop gaat. Maar ziet u in deze woorden dat hij niet wacht op die overpriesters tot zij hun plannen hebben gemaakt en er dan, om het zo maar te zeggen, een draai aan geeft? Nee, hij baant deze weg. Ziet u daarin ook zijn gewilligheid? En daar moet nu dat hele Joodse bestuur bij worden ingeschakeld. Daar moet straks de Romeinse stadhouder bij worden ingeschakeld. Daar wordt het volk bij ingeschakeld. Ja, daar worden zelfs de discipelen die op de vlucht slaan nog bij ingeschakeld. Zodat hij werkelijk de enige, maar ook de volkomen zaligmaker is. Dat wilde hij. Zo wilde hij de weg gaan. Uit liefde tot zijn vader. Maar ook uit liefde en bewogenheid met zondaren. Hij stuurt en leidt alle dingen naar dat doel. Dat doel dat hem nu helder voor ogen stond. Over 2 dagen word ik overgeleverd om gekruisigd te worden. Is dat besef dat hij het uit vrijwilligheid, maar ook doelgericht, met een duidelijk plan voor ogen, met een duidelijke gehoorzaamheid aan de wil van zijn vader. En dat alles daarvoor moest wijken, wat hem daar in de weg stond. Dat niet bij uitstek in staat om onze harten te overtuigen dat dit een getrouwe zaligmaker is. Als wij in het dagelijks leven iemand tegenkomen die in onze ogen toevallig op onze weg komt en die we om raad kunnen vragen, dan zijn we daar dankbaar voor als dat een goede raad is. Maar als er nu iemand naar ons toe komt, die zegt: ik ben al dagenlang bezig, alleen maar om naar jou te komen, want ik ben gezonden om jou nu raad te geven. Dat maakt indruk, of niet? Hier zien we een zaligmaker die zich gezonden weet, maar die zich ook gewillig weet, die het tijdstip noemt, die de manier noemt waarop hij zal sterven. En die het signaal geeft, die het sein afgeeft: nu gaat het gebeuren. Kom nu maar met die vergadering bij elkaar. Roep die rechtbank maar samen. In de hof zal hij zichzelf aanbieden. Op een andere manier biedt hij hier zichzelf al aan. Aan zijn vader en aan u. Zoekt u naar vastheid van uw zaligheid. Dat het niet wankel is. Dat het niet meegaat met schommelingen van uw gevoel. Dat het niet afhangt of u het er goed vanaf heeft gebracht vandaag. Dat u kunt zeggen: nou, het is me meegevallen. Ik ben trouw geweest in mijn gebeden. Ik heb getrouw het woord gelezen. En ik ben ook niet afgedwaald in mijn gedachten. Zoekt u daar uw vastheid in? Of dat u zegt: als ik nou maar goed gestemd ben, als ik nou maar weet en merk dat ik gericht ben op God en op zijn woord en dat het me ook raakt, dat het me wat doet. Nou, niets ten nadele daarvan. Dat is ook zo, daar mogen we naar staan, daar moeten we naar staan. Maar is dat nou ook, is dat nou het fundament? Is dat nou de vastheid? Dus je zegt: als ik me nou maar goed voel en als het me nou maar raakt, dan durf ik het te geloven. Zoekt u vastheid? Die vastheid ligt buiten ons. En die ligt hier in deze zaligmaker. Hij geeft het moment aan. Hij geeft de weg aan. En hij zet alles in werking om het te laten gebeuren. Is dat ook niet in ons persoonlijk leven zo? Hij geeft het moment aan waarop we naar hem gaan vragen. Ik noemde dat al eerder. Hij geeft ook de weg aan hoe u hem leert kennen en wat daarvoor nodig is. En hoe ver u ook in de kennis van hem mag toenemen, hij baant de weg. Nog enkele weken, hij geeft zijn geest. En die laat de verkondiging van het evangelie de wereld doorgaan. Zoekt u vastheid. Het ligt in deze zaligmaker. Mag ik nog één ding benoemen uit deze tekst? Want het viel mij op dat deze voorzegging van de Heer Jezus 2 dagen voor zijn gevangenneming plaatsvindt. 2 dagen. Eerder had hij gesproken over zijn sterven, zijn opgaan naar Jeruzalem. Eerder had hij zijn discipelen daar al op voorbereid. Ze waren er onrustig en moedeloos en verslagen door geworden. En nu is het 2 dagen van tevoren dat hij het heel concreet aanwijst. En ik wil daar deze gedachte aan verbinden. En dan denk ik aan die mensen in de gemeente die zeggen, ik wacht nu al zo lang. En ik bid al misschien wel mijn leven lang om genade. En om de Heere te mogen kennen en om het uit zijn mond te mogen horen dat hij van mij af weet. En als ik dat zo benoem, dan staan er verschillende gezichten voor me. Oudere gezichten, maar ook jongere gezichten. Die dat wel eens hebben gedeeld en gezegd, hoe weet ik nou dat hij de mijne is? Wanneer zal hij mij verhoren? Wanneer zal hij mij genadig zijn? Komt die dag wel dat ik mag weten, hij spreekt tot mij? Wat kan het ons te neerdrukken als dat werkelijk al lang een vraag in ons leven is? En onwillekeurig trekken we dan de lijn door en dan zeggen we, het zal nog wel lang duren. En als de Heer dan spreekt, dan zal het ook wel heel zacht zijn en heel aarzelend en zou ik het dan wel horen. Luister nu eens naar deze tekst. Al lang had de Heer Jezus zijn discipelen voorbereid. En al lang liep hij op deze aarde met als doel om naar dit moment, naar deze dag toe te leven. En nu zegt hij het ineens, het is nog maar 2 dagen en dan gebeurt het. Zou dat zo in uw leven ook niet kunnen? Dat als de Heer overkomt en als hij spreekt en als hij uw gebeden wil verhoren, dat hij in zijn gunst ook alles geeft. Mag u daar moed uit halen? Dat al bent u dan al op leeftijd gekomen en zegt u, het is mijn gebed en het is mijn gebed, maar ik voel me eerder kouder worden dan dat het me nog in beweging krijgt. Als de Heere komt, kan hij dat in 1 klap anders maken. Als hij het geleidelijk doet, dat kan ook. Daar is hij vrij in. Maar dan kan het ook zijn dat hij wonderen werkt. Bijna overrompelend, of inderdaad overrompelend. En dat hij zijn woord opent en dat u de diepte daarvan ziet en dat u de glans en de heerlijkheid van deze zaligmaker ziet. Daarom wacht op hem. Ook als u nog niet zo weet, ook als u niet voor uzelf kan zeggen, het zal over 2 dagen zijn. Wacht op hem, want hij is een betrouwbare zaligmaker. Lees dit hoofdstuk en de volgende hoofdstukken maar verder. Het is gegaan, precies zoals hij het had voorzegd. Na 2 dagen. En hij is aan het kruis gegaan. En het was wel op het feest waarmee hij vervuld heeft alles wat over hem gesproken werd. De Joden konden dat niet tegenhouden, hoe graag ze dat ook wilden. Hij was het ware paaslam. En hier zien we hem. Bewust zich overgeven om geslacht te worden. Wonderlijk zijn Gods wegen. Wonderlijk is de gang van de zaligmaker naar het kruis. Wonderlijk is vaak ook de wijze waarop wij hem leren kennen. De aarde begrijpt daar niets van. Wonderlijk zijn ook de tijden waarin wij leven. En wij begrijpen ook niet wat dat allemaal betekent. Wat er gebeurt. En wat daar de zin en de betekenis en de bedoeling van is. Als we iets mogen zien van Gods hand door alle dingen heen. Dan kan het toch zijn dat midden in dat gewoel en in dat geweld. En midden in een vergadering van de Joodse Raad die zegt, laten we bij elkaar komen en een list verzinnen. Maar niet op het feest. Dat is te gevaarlijk. Dat doen we niet. Dat de Heere zijn weg daar dwars doorheen tekent. En dat u ook een verwondering, het laatste vers van Psalm 77, gaat naspellen. Daar wordt ons ook iets van die weg van de Heere getekend. De aarde sloeg van schrik aan het beven, toen ze u langs uw pad zag streven, zee en grote waters door, in het nooit ontdekte spoor. Toen gij uw volk de weg bereidde, daar gij het als een kudde leidde, Mozes en Aarons hand bracht hen dus naar het heilig land. Amen. Laten we samen danken en bidden. Wonderlijk zijn uw werken, o Heer. Wie kan ze in orde verhalen? Wie kan ze overzien? Wie kan uw wonderlijke werken begrijpen en doorgeven? Toch hebben we er iets van mogen zien op deze avond, van uw verborgen leiding, die wij door de schrift mogen zien en door het getuigenis van een van de evangelisten, maar waar wij zo vaak aan voorbij zien, waar wij geen oog voor hebben. En onze eerste gebed is, Heere, geef ons ogen voor uw werk, ook in onze tijd, maar ook dat werk dat u eeuwen geleden gedaan hebt, dat werk dat het fundament is van de zaligheid, hoe uw Zoon gegaan is, vrijwillig, zichzelf overgevend als een offer voor de zonden. En hoe hij zichzelf heeft overgehad voor blinden, voor discipelen die het niet begrepen, voor vijanden die niets liever wilden dan hem uit de weg ruimen. En voor heidenen die daar totaal geen besef van hadden. Heere God, laat dat ook in onze harten ons verbreken. dat u de eerste bent en dat u al het werk wat nodig is om de zaligheid te verwerven volbracht hebt. En dat het vast ligt, Heere, in die ene die zich liet hangen aan het hout. En die heerlijke zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Doe het ons zien, Heere, met ogen van het geloof. En ook daarin bent u toch de eerste. Schenk ons dat geloof en een betrekking op deze zaligmaker. En schenk ons dat we buiten hem geen rust hebben, totdat we dat mogen ontvangen aan zijn voeten. Heere, wilt u zo in ons leven regeren? Ook dwars door alles heen, door onze overleggingen en beraadslagingen, door onze beelden en ideeën heen, wat kunnen die ook u in de weg staan, Heere? Verlos ons ervan en geef dat we ons gewonnen zullen geven aan deze Heere Jezus Christus. Als we hem zien in zijn gang naar het kruis, hoe hij alle dingen geleid heeft, hoe hij zichzelf heeft aangegeven, hoe hij zichzelf bekend maakte als de Messias. En dat was het woord waarop hij veroordeeld werd. Wat is hij heerlijk in zijn bereidwilligheid. Wat is hij groot in zijn onderwerping aan uw Vader. Wat is hij groot. Heere, doe ons hem kennen. Allemaal. Laat niemand toch aan hem voorbij zien. Laat niemand het op eigen gelegenheid, op eigen gronden wagen, Heere. En laat deze heerlijke naam ook worden verkondigd en uitgebreid onder alle volkeren en onder alle naties, onder alle generaties weer opnieuw als de enige weg van behoud. Heer, u kent ook ons hart, de verslagenheid, de verlamming die ons kan overvallen, de droefheid die ons kan bezetten, de verwarring, de zonden die ons kunnen binden aan deze wereld. En we bidden, Heer, breekt u daar toch allemaal doorheen met het licht van uw genade. We bidden dat ook met het oog op de tijd waarin we leven. Ook die is verwarrend, vermoeiend en verlammend. En we bidden, Heere, toon uw werken. Maakt u deze tijd, Heere, tot de tijd van uw komst. Waarin wij naar u gaan vragen. Waarin onze samenleving tot bekering komt. Wanneer de kerken tot verootmoediging komen, wanneer uw geest, Heere, de overhand neemt en alles richt op u. Mogen we daarom vragen, Heere, allereerst voor onze samenleving, voor onze gezinnen, voor onze alleenstaanden, voor hen die ons lief zijn. Maar we bidden ook, Heer, om bescherming en bewaring. Gedenk allen die werken in de zorg. Wilt u geven dat dat ook mogelijk blijft om zorg te verlenen? Getrouwe Heer, zo leggen we ook deze tijden voor u neer. Wilt u ons doen toeleven naar de zondag, om opnieuw uw woord te mogen horen? En wilt u dan in uw welbehagen onder ons doorgaan en onder ons werken, met kracht en met majesteit, en velen toebrengen achter uw Zoon. En onder het kruis, we bidden dat. Uit genade. Amen. Wij luisteren tenslotte naar een vers van Psalm 40. Het vers waarin bezongen wordt hoe de Heere Jezus zich als het offerlam aan zijn Vader aanbiedt. Brandoffers, nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis, nog eer. Toen zeide ik, zie ik, kom, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Mijn ziel, u opgedragen, wil u alleen behagen. Mijn liefde en ijver brandt. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet, in het binnenst ingewand. Dat is Psalm 40, vers 4. En ik wens u allen nog een gezegende avond. En ook over enkele dagen, over 2 dagen, een gezegende zondag.